Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 3. We lezen het woord van God uit Matteüs 28 en in aansluiting op de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 72 het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 10e vers van Psalm 72 na de schriftlezing uit Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen, en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zelf zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet. Gaat heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen. Worden eerst geroepen gemeente om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we willen u daartoe het formulier voor de kinderdoop lezen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien. en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, broeder Van Wezel, zuster Van Wezel? Geliefde ouders, het valt altijd weer op wanneer wij het formulier voor de heilige doop lezen, dat daar in diepe ernst, en misschien zouden we zelfs kunnen zeggen, in wat sombere toonaard over onze kinderen wordt gesproken, en trouwens ook over onszelf. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Die kleine zin heeft een diepe betekenis. Een betekenis die wij eigenlijk zo van nature niet aanvaarden. Kindje in de wieg, een eerste kindje, of wanneer we meer kinderen mogen hebben, tweede of het derde kind, wie zou zeggen dat dat kind schuldig is, dat dat kind in zonde ontvangen en geboren is? En toch, het is de werkelijkheid niet omdat het doopformulier het zegt, maar omdat het woord van de levende God het zegt. En dat is ook van grote betekenis met betrekking tot de opvoeding van uw kindje. Ouders, zult u het aan uw kindje voorhouden als het groot mag worden, dat het zondaar is. Dat het in zonde ontvangen en geboren is. Wij worden geroepen, vermaand en verplicht om dat aan onze kinderen in te scherpen en voor te houden. Dat is niet het enige. Maar het is wel heel belangrijk. Nee, niet het enige. Want het woord van de levende God, en het staat ook in ons doopsformulier, houdt tegelijkertijd aan ons voor dat er nu voor mensen, ook voor kinderen, die in zonde ontvangen en geboren zijn, een weg is om onder dat oordeel en onder die nood vandaan te komen. Of om het anders te zeggen, om uit die nood bevrijd te worden. En die weg is geopend door het bloed van de Heere Jezus Christus. Door hem die de dood heeft overwonnen. En vandaar, zoals we straks ook in de prediking hopen te zien, er is een verband tussen Pasen en de doop. Hij heeft de dood overwonnen. Dat betekent dat hij van de dood en de zonde kan verlossen. Dat betekent dat er bij hem vergeving, dat er bij hem vrede te vinden is. En daar wordt ook iets van getoond in het doopwater. Het doopwater dat het symbool is, het teken is van de reiniging. Waarin de Heere zo diep neerdaalt, dat hij aan u en aan uw kindje wil beloven. Dat hij een God is die om Christus wil de zonde kan en wil verzoenen. Een God is die om de opstanding van de Heere Jezus de macht van zonde en dood wil verbreken. En daarom zeg ik ook, ouders, zult u uw kindje, als het ouder mag worden, voorhouden dat er een weg ter verlossing is. Dat ze gedoopt is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat er vanwege de opstanding van de Heere Jezus een mogelijkheid is om aan het oordeel en aan de dood te ontkomen. En wederom, zegt onze catechismus, tot genade te komen. Wij worden geroepen om dat onze kinderen voor te houden. Wij worden bovenal geroepen om met deze dingen en met de kinderen die God ons heeft toevertrouwd, veel aan de troon van Gods genade te verkeren. Of de Heere in ons leven en in het leven van onze kinderen deze dingen wil laten zien en bevestigen. En of God ons zwakke, struikelende pogen in de opvoeding van onze kinderen wil zegenen. Ouders, God zegene u in deze grote, aan onze kant onmogelijke taak, maar vanwege de God van het verbond en zijn genade toch een mogelijke taak. Gemeente, we willen zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden en in aansluiting van de doopsbediening willen we staande zingen de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 105, vers 5, daarna de bediening van de heilige doop en daarna staande Psalm 134, het derde vers. Rineke Marina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we ook Gods zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, zou u dat uit genade in het leven van dit kindje willen bevestigen. Heren, we hebben het vanuit het woord en vanuit het formulier gehoord. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Midden in de dood liggen. Dat geldt ook van dit kindje. Maar zou u vanwege de opstanding van de Heere Jezus Christus. Zo ook in het leven van dit kindje willen werken. Dat het u mag leren kennen. En dat het als een zondaar zalig mag worden door genade alleen. Heere, wil dat wonder schenken. Want dat is het allergrootste en het allernodigste in dit leven. Sterk deze jonge ouders die hun eerste kindje ten doop mochten houden. Heere, wil u hen vanuit uw woord onderwijzen. En ook persoonlijk die dingen die in het doopformulier aan de orde gesteld worden leren. Wees u met de gehele familie die hier ook aanwezig mag zijn. Heere, wil u hen alle gedenken. En wil u, de God die uit genade in de geslachten wilt werken, dat ook hier bevestigen. Daarbij is het aan onze kant alles verzondigd. Maar wil u het doen, Heere, om uw verbond uit enkel genade. We vragen u, Heere, wil u zo werken in onze gemeente? Want wij die hier samen zijn op deze tweede paasdagmorgen, we zijn alle vanmorgen, of het beseffen of niet, herinnerd aan het moment dat wij gedoopt werden. En velen van ons zijn herinnerd aan de momenten waarop zij antwoorden op de vragen bij de doop van hun kinderen. Heere, geef dat wonder wat in de doop wordt afgebeeld, de reiniging van de zonde. De opstanding uit de dood van de zonde. Dat in ons leven plaats mag vinden. En als het plaats mocht vinden. Dat steeds door uw genade weer vernieuwd mag worden en bevestigd. Maar zou u willen geven, o getrouwe verbondsgod. Dat het feit dat wij als kinderen gedoopt zijn. Want dat zijn de meeste van ons. Niet eenmaal tegen ons mag getuigen. Wil daartoe, Heere, voor het eerst een diepe onrust in ons leven wekken, als we onbekeerd zijn. Zou u daartoe ook de woorden van deze morgen willen gebruiken, om onrust in het leven te wekken, opdat we gaan zien wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven, opdat onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid schuld wordt, opdat onze nood werkelijk nood wordt, en we gaan vluchten tot u bij wie alleen het leven en de zaligheid te vinden is. Heren, laat het zo mogen zijn vanmorgen dat er mensen zijn, jonge mensen of ouderen, die als de tollenaar in de kerk zitten. O God, wees mij de zondaar genadig. U weet ook, heren, of er mensen zijn die juist ook deze paasdagen doorgebracht hebben met een stil verlangen in hun hart. Maar die zoveel van zichzelf zien. Zoveel vragen, zoveel raadselen, zoveel schuld. En die vragen, die stenen van schuld en ongerechtigheid niet weg kunnen krijgen. Heren, als het zo is, dat er vanmorgen mensen zijn die bij zichzelf de dood ontdekken. En bij zichzelf zoveel schuld zien. Zou u vanmorgen hen willen onderwijzen vanuit het woord. En willen doen zien dat er inderdaad bij hen niets dan schuld en ongerechtigheid te vinden is. En dat het nooit beter zal worden. Tot in de eeuwigheid niet. Alleen beter kan worden vanuit het wonder. Vanuit dat wonder van hem die gekruisigd is en opgestaan is en de dood heeft overwonnen. En die alleen de dood en de nood van ons hart kan overwinnen. En de schuld vergeven. Heren, laat arme, tobbende, vastgelopen mensen vanmorgen vanuit het paasevangelie mogen horen. Dat er één is die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij het is die het hardste hart verbreken kan, de grootste raadselen kan ontbinden. Dat hij het is die de hemelhoge schuldbergen van ongerechtigheid vlak kan maken. Heren, wil dat vanmorgen laten zien. Wil u ook denken aan allen die u kennen en die iets van uw genadewerk in hun leven mochten leren. Heren, versterk hetgeen gij hebt gewrocht en wil vanwege de kracht van die opstanding het geloof vernieuwen en verlevendigen. En laat het zo mogen zijn dat het ook vanmorgen mag gelden in deze laatste dienst van deze paasdagen. Dat u, o gezegende koning, uw volk onder het woord wilt ontmoeten. Zoals het er zo eenvoudig staat van de discipelen. Jezus is hun ontmoet. Heere, zou u dat willen schenken. Dat u ons vanmorgen onder het woord wilt ontmoeten. En tot ons wilt spreken. Het ongeloof wilt bestraffen. De hardheid van ons hart. Maar ook uw volk wilt vertroosten. Door uw nabijheid, door te wijzen op uw eigen werk en door het te bevestigen dat gij het tot uw kerk gezegd hebt. En dat is eeuwig waar. Ik zal u niet begeven. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Heren, we vragen dat in deze dienst. Niet omdat wij iets verdienen. Want we moeten het belijden dat de dagen die voorbij zijn, ook de paasdagen, aan onze kant vol zijn met ongerechtigheid en zonde. Maar zou u, om het verbond, om de vastheid van uw eigen werk, ja, om uw eeuwig welbehagen, aan ons en aan onze kinderen willen denken, geef ons dan ook deze laatste maal op deze paasdagen te spreken, heren. Laat het woord duidelijk en helder mogen zijn. Laat het bovenal schriftuurlijk en geestelijk mogen zijn. En wil u geven dat uw woord met kracht mag komen. En harten mag beroeren. Zondaarsharten. Heren, geef dat deze laatste dienst, de nalezing, beter mag zijn dan de oogst. Dat kunt u toch geven. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. We willen nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst uit Psalm 2, het 4e, het 6e en het 7e vers. Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Psalm 2 vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Het 6e vers, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 2e psalm 4, 6 en 7.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, het 9e vers. En ook op deze tweede paasdag willen we voor de tekst naar het 16e hoofdstuk van het evangelie naar Marcus zien. Marcus 16 en daarvan het 16e vers. Zijn de woorden die we met de hulp van God deze morgen willen overdenken. Marcus 16, het 16e vers, waar we lezen: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal hebben geloofd, zal verdoemd worden. Geliefde gemeente, we zouden de vraag kunnen stellen: waar gaat het voor ons eigenlijk om bij het paaswonder? En het is zeker nodig dat we die vraag stellen, want wij leven uiteindelijk bijna 2000 jaar na het moment waarop de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Wij kunnen geen bezoek meer brengen aan het lege graf en verwachten dat wij daar engelen zullen ontmoeten die ons uit zullen leggen wat dit alles te betekenen heeft. Wij kunnen de discipelen niet meer opzoeken en hun om onderricht en om onderwijs vragen. Wij kunnen zelfs niet rekenen op een verschijning van de paasvorst, de Heer Jezus Christus, tenminste niet op dezelfde manier waarop hij verscheen aan zijn discipelen na de opstanding. En daarom is de vraag toch eigenlijk dringend: waar gaat het nu eigenlijk om voor ons, die zoveel eeuwen na het paaswonder leven? Wat heeft dat wonder ons vandaag te zeggen? Om op die vraag meteen maar een antwoord te geven: waar het bij ons om gaat, is om het ware geloof. Want voor ons die zoveel eeuwen na Pasen leven, net zo goed als voor de discipelen die daar zo heel dichtbij stonden, krijgt het paaswonder alleen betekenis wanneer wij iets van het ware geloof mogen kennen. En alleen door het ware geloof krijgen wij zicht op die ene die de dood heeft overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En vandaar dat we vanuit het woord van onze tekst vanmorgen op deze laatste paasdienst tijdens deze paasdagen stil willen staan bij het paaswonder en geloof. En dan letten we op twee dingen. Allereerst op het geloof als vereiste bij het paaswonder. Want zonder geloof zullen we verdoemd, veroordeeld worden. En ten tweede, geloof als vrucht van het paaswonder. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Paaswonder en geloof. Geloof als vereiste bij het paaswonder. En ten tweede geloof als vrucht van het paaswonder. Als we zo vanmorgen opnieuw het laatste hoofdstuk van het Marcus-evangelie opslaan, dan valt bijzonder in de laatste verse van dit hoofdstuk op dat dat slot van het Marcus-evangelie eigenlijk bijzonder kort is. Misschien kunnen we zeggen abrupt is. Het lijkt alsof Marcus maar wat korte dingen heeft neergeschreven aan het slot van zijn evangelie. En daardoor wordt de indruk gewekt dat alles wat hier in de laatste versen beschreven wordt, heeft plaatsgevonden op die eerste dag, de dag waarop Christus is opgewekt uit de doden. Alles wat hier beschreven staat, wekt de indruk dat het in de middag en op de avond van die dag plaatsvond. En toch is dat niet zo wanneer we het evangelie van Marcus vergelijken met de andere evangeliën. Dan wordt duidelijk dat de woorden die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, de woorden gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen, dat die woorden gesproken zijn toen de Heere Jezus Christus dagen na zijn opstanding met de discipelen in Galilea was. Daar heeft hij de grote opdracht gegeven om het evangelie te gaan verkondigen. Om de volken te onderwijzen. En ook om de doop te bedienen in de naam van de drie enige God. En daarom zal het zo zijn dat de woorden van onze tekst niet gesproken zijn aan de avond van de opstandingsdag. Maar horen bij dat onderwijs wat de Heere Jezus Christus toen in Galilea aan zijn discipelen heeft gegeven. Ga dan heen, verkondigt het evangelie, doopt hen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Waarom dan, zo zouden we kunnen vragen, heeft Marcus alleen maar korte stukken, alleen maar brokken als het ware, van wat er tijdens die dagen gebeurd is in het slot van zijn evangelie opgenomen? Waarom is hij zo haastig? Waarom zijn de woorden zo kort? Wel, gemeente, omdat Marcus het in het slot van zijn evangelie erom te doen is, om één ding nog in te scherpen aan de lezers en de hoorders van zijn evangelie. En dat is dit. Dat het nu juist, wanneer de Heere Jezus Christus is opgewekt uit de doden, hier omgaat, dat wij door het ware geloof hem leren kennen. Dat dat alles beslist. En dat zegt hij in al die versen telkens weer. Het gaat om het geloof. Het gaat om het geloof. Het gaat om het geloof als een steeds weerkerend refrein. Leest u maar even mee. Er staat zo dat wanneer de Heere Jezus Christus is opgewekt, dat de vrouwen bij het graf, waaronder Maria Magdalena, hem gezien hebben en komen met de boodschap dat hij is opgestaan uit de doden, doch zij geloofden het niet. Dan is hij verschenen aan twee mensen die 's middags op de dag van de opstanding wandelden op het veld. Doch wanneer zij komen om het bericht door te geven, ze geloofden het niet. En dan verschijnt de Heere Jezus Christus zelf aan de discipelen. Als ze 's avonds bijeen zijn en de deuren gesloten zijn. Hij komt om hen te bestraffen vanwege hun ongeloof en de hardheid van hun hart. En als de Heere Jezus dan veel later in Galilea verschijnt, dan zegt hij het opnieuw als hij zijn discipelen de opdracht geeft om te gaan preken. Vergeet het niet, waar het om gaat is om het geloof. Wie geloofd zal hebben, die zal zalig worden. En wie niet geloofd zal hebben, zal niet zalig worden. Ziet u? Dat is het wat Marcus in deze korte woorden in het slot van zijn evangelie in wil scherpen. Het gaat om het geloof. Want alleen die gelooft zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal verdoemd worden. Laten we heel kort met het laatste beginnen. Ontzaglijk woord. Woord wat je niet dan met huiver kunt uitspreken. En met huiver kunt aanhoren niet. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het ongeloof is een ontzaglijk iets. En vandaar dat de Heere Jezus Christus, als de discipelen op de paasdag en daarna nog met zoveel twijfels en ongeloof zitten, hen niet in die twijfels en het ongeloof laat, maar dat ongeloof bestraft en verder onderwijs geeft, en zo is het altijd opnieuw, gemeente. die verrezen paasvorst, komt in de prediking van het woord tot ons om ons te bestraffen en te vermanen en erop te wijzen dat ongeloof zonde is, dat onbekeerlijkheid zonde is. En het staat levensgroot voor ons getekend in het woord van onze tekst. Wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. En dat mogen we vanmorgen aan het einde van deze paasdagen niet vergeten. Dat wie onbekeerd blijft en wie ongelovig blijft, vreemdeling blijft van het ware geloof en van de waarachtige bekering, die zal verdoemd worden, eeuwig veroordeeld, omkomen. Ontzettende gedachte. Want we moeten daar meteen bij zeggen dat het nu zo is dat mensen zoals ze geboren zijn, wij mensen zoals we leven van nature, tot die onbekeerde en tot die ongelovige behoren. Het is van de mens uitgezien geen wonder als hij ongelovig is. Want hij is zondaar. En omdat hij zondaar is, is hij vreemdeling van God. Vreemdeling van goddelijke zaken. Is hij van God gescheiden, onbekeerd, ongelovig. En de vraag dringt heel persoonlijk. Weten we dat? Is dat ons wel eens tot nood geworden? Heeft dat ons wel eens in de stilte gebracht, zodat we in het gebed het aan God gingen zeggen: Heere, ik ben onbekeerd. Ik ken het ware geloof niet. Ik ben niet met u verzoend. Mijn zonde, mijn ongeloof, ze hebben zo'n kloof gemaakt tussen u en tussen mij. Hoe komt die kloof weer overbrugd? Of om het te zeggen met dat prachtige oude gedicht. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat de nood van ons leven geworden? Is dat ook iets waar de Heere van weet? Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, we kunnen soms zo praten en zeggen: ja, ik ben onbekeerd, ik ken die dingen niet, en weer overgaan tot de orde van de dag. En misschien als de dominee of als een ouderling op bezoek zegt, komt ook nog zeggen: ja, maar ik bid er wel om, hoor. Want dat staat zo goed, weet u. Dat wordt toch verwacht. Maar weet de hemel ervan dat het nood geworden is in uw leven? Want we kunnen wel doorleven en doorpraten. Maar het staat er toch. Het staat er toch van u als u onbekeerd leeft en onbekeerd sterft. Wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Dring dat nooit eens. O God, als ik zou sterven en de dood wenkt ieder uur, als dit mijn laatste moment zou zijn, dan zou ik omkomen. En omkomen is eeuwig omkomen. Oh, wat leven we dan vaak makkelijk door. Wat kun je dan bij het ouder worden? Maar soms ook heel nadrukkelijk als we nog zo jong zijn. Denken van: ik heb nog wel tijd. Het kan nog wel. Te gelegene tijd, zei die man tot wie Paulus spreekte, zal ik over deze dingen nadenken. Voor ditmaal ga heen. Maar beste vrienden, als het woord van God in zijn kracht en in zijn ernst aan ons wordt voorgehouden, dan zegt dat woord van God niet dat we nog tijd hebben. Dan moedigt dat woord van God ons helemaal niet aan om het maar uit te stellen. Dan zegt dat woord van God in diepe ernst: en wie niet gelooft nu, En wie zich niet bekeert nu, die zal verdoemd worden. En vandaar dat het zo nodig is dat we ons telkens weer in herinnering brengen. Dat oude woord uit die oude psalm die u zo vaak gezongen hebt en die u zo vaak gehoord hebt. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Want bedenk het, jonge mensen in de kerk, die misschien nog wel denkt van, nou ja, het leven gaat nog door, ik ben onbekeerd, maar als ik ouder ben, dan zal ik aan die dingen gaan denken en dan zal ik de Heere zoeken en dan zal ik dit en dan zal ik dat. U hebt het beeld misschien wel eens gehoord, wat heel aangrijpend voor ogen stelt, dat u niet uit kunt stellen. Het is een beeld wat ons in gedachten verplaatst naar de grens tussen de Verenigde Staten en tussen Canada. U weet misschien, daar liggen die geweldig indrukwekkende watervallen, de Niagara watervallen. En nu is het zo in de vroege lentetijd, als de ijsschotsen op de bovenloop van de Niagara rivier losbreken, dat die schotsen met geweldige kracht in de richting van de watervallen stromen en daar met enorm geraas naar beneden kletteren. Nu is het gebeurd dat op een gegeven ogenblik een geweldige roofvogel aan de bovenloop van de Niagara waterval neersuisde, zijn prooi neersloeg op zo'n grote schots die stroomafwaarts gleed. En hij stond daar op die schots met zijn prooi, pikte, om zijn eten zo binnen te krijgen. En die schots ging al verder en al verder in de richting van dat stormend geweld van de waterval. En al sneller ging de schots. En die roofvogel keek telkens op in de richting van de dam van de Niagara. Nog even, nog even, dan zal ik wegvliegen. En ik kwam vlak bij de rand. En toen kon het niet meer. Want zijn poten waren vastgevroren aan het ijs. En hij stortte neer, te midden van al die schotsen. Is dat geen aangrijpend beeld van ons mensen? Van een jongen, van een meisje in de kerk misschien? Nog even, nog even, kan nog wel. Maar vergeet het niet. Er kan een tijd komen dat het niet meer kan. Dat het te laat is. En wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En daarom dringt ook dit onderdeel van onze tekst op een ontzaglijke manier bij u en bij mij erop aan. Haast u om uw levens wil. Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, zoek die waarachtige bekering, dat ware geloof. Want zonder het geloof, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het geloof komt u om. Ja, zegt iemand. Maar ik ben toch gedoopt. Maar ik ben toch kerklid. Kijk, dan valt het toch wel mee, ik ben toch niet zoals de ongelovige wereld van al die mensen die in de zonde leven, zo ben ik toch niet. Ach, hebt u nog nooit die tekst goed gelezen? Zoals die hier staat in dit aangrijpende woord van de evangelist Marcus. En wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Daar wordt de doop niet bij genoemd. Er staat in het begin van de tekst, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar als het gaat over het ongeloof, dan leest u niets over de doop. Daar wordt in meegedeeld, daar wordt in aan ons voorgehouden, dat de doop, wanneer er geen geloof is, ons niet redden zal. Ons niet behouden zal. Dat de kerkgang, indien er geen geloof is, ons niet behouden zal. Dat onze goede dingen en goede daden, waar we misschien heimelijk wel een beetje trots op zijn, ons niet behouden zullen. Het gaat om dat alles beslissende, om dat ene nodige, om de kennis van de bekering en het waarachtige geloof. En daarom, laat het toch niet zo zijn dat u denkt het zal wel meevallen, of het kan nog wel. Laat u niet zand in de ogen strooien door de gedachte, wel ik heb toch altijd zus geleefd of zo geleefd. Indien het geloof en de bekering u vreemd blijft, u komt om. En vandaar hoe lang u ook in de kerk gezeten hebt, hoeveel jaren geleden u ook het sacrament van de doop ontvangen hebt, het is nodig om dat geloof te ontvangen. De bekering. Ja, maar hoe moet dat dan, zegt iemand. Want u hebt al zo vaak gezegd dat de bekering iets is wat alleen maar door genade gebeuren kan. En het geloof daarvan, zegt apostel Paulus toch, dat het een gave van God is. Hoe kan de Heere dan eisen, gelooft, bekeert u? Hoe kan de Heere dan zeggen, wie niet gelooft zal verdoemd worden? Wel, dat zegt de Heere, dat eist de Heere, opdat u met die eisen op de knieën komt en vluchtend, biddend, pleitend de troon der genade gaat bestormen. Opdat u gaat vragen, het is een oud woord van Augustinus, Heere, gij eist. Geef wat geëist. Geef zelf wat gevraagd. Heere, u eist geloof. U eist bekering. Zonder bekering en geloof zal het onmogelijk zijn. Maar geef wat geëist. Want ik moet het belijden, en misschien zitten er mensen in de kerk die dat persoonlijk zo ervaren. Ik moet het belijden dat wanneer die eis van u tot me komt, die eis van geloof en van bekering, dat ik mezelf niet bekeren kan, dat ik mezelf niet bekeren wil. Dat het aan mijn kant, aan alle kanten vastloopt. Wat is dan geloof? Wat is dan bekering? Dat is een gave. En hoe geeft de Heere die gave? Wel, dat wil de Heere geven door zijn woord. Dat eerst. Want u moet het verband van de tekst niet uit het oog verliezen. Hier krijgen de discipelen een opdracht. En de opdracht is deze. Predik het evangelie aan al de creaturen. Dezelfde dopende. En dan volgt. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Daaruit wordt het duidelijk, gemeente, dat de Heere nu het woord laat verkondigen. En dat hij vraagt geloof in dat woord. Maar tegelijkertijd ligt daar ook in opgesloten dat de Heere nu door dat woord het geloof in het hart wil werken. God wil het zwakke instrument, dat zwakke, dat dwaze van de prediking van zijn woord gebruiken om mensen tot bekering te brengen. Om mensen tot het geloof te brengen. Daarvoor moeten de apostelen worden uitgezonden om heen te gaan in de hele wereld om het woord te prediken. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking zondaren te brengen tot het geloof. En dan ziet u dit ook heel duidelijk. Dat het feit dat woord van God de wereld ingaat en gepredikt wordt door zwakke mensen, dat de Heere dat wil gebruiken. Want je zou je af kunnen vragen, ja, die dominee preekt en die apostelen waren geroepen om te preken. En door de eeuwen heen is er gepreekt, maar wat kunnen die mensen, die apostelen, die predikanten nu doen? Wat kunnen zij nu in hun prediking aan mensen meegeven? Zij kunnen het mensen wel gunnen, die bekering en het geloof. Maar zij kunnen het mensen niet geven. Inderdaad. Een prediker, een apostel kan zelfs wel eens met grote twijfels en met grote vragen lopen voor zichzelf. Daar worden we hier in dit hoofdstuk Markus 16 ook aan herinnerd, dat de discipelen zelf tijden gehad hebben van ongeloof, twijfel en hardheid van hart. En toch zegt de Heere, gaat heen in de wereld en predik. Want de Heere wil dat zwakke werk van mensen die in zichzelf zondig en schuldig zijn, niet beter zijn dan een ander, wil dat zwakke werk gebruiken en wil daardoor het geloof in het hart schenken. Hebben we het niet gelezen in Matteüs 28? Als de Heere de opdracht geeft, gaat heen, predikt het evangelie. Dan staat daar in Matteüs voor, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De discipelen hoeven niet alleen te gaan. De prediking van het woord, de rechte prediking van het woord hoeft niet alleen te gaan. Daar staat de kracht en de macht van de opgestane Heere Jezus Christus achter. En hij heeft het aan zijn discipelen gezegd en aan heel zijn kerk van alle eeuwen meegedeeld. Als het woord uitgaat in de wereld, als het verkondigd wordt op de zendingsvelden, als het gepredikt wordt in de gemeente, dan wil ik de grote paasvorst met mijn macht, de macht die mij gegeven is, daarachter staan. Ik heb alle macht en ik zend u uit en ik wil door de dwaasheid van de prediking mensen die schuldig zijn, ongelovig zijn, onbekeerd zijn in het hart grijpen. Kijk, als we zo de prediking zien, dan gaan we niet meer letten op de prediker. Niet meer letten op de gaven of op de woorden of wat dan ook aan bijkomstige dingen. Maar dan gaan we smekend en biddend onze plaats in de kerk innemen. Dan gaan we smeken, Heere, wil u het woord van de prediker, dat woord wat zwak is in zichzelf, omdat die man zondaar is. Wil u dat woord door de kracht van de Heilige Geest aan mij tot zegen doen zijn. O, kom in uw woord mee, met de kracht van uw opstanding. Breek mijn harde hart. Breek mijn ongelovige hart. Breek mijn onbekeerlijke hart. Komen we zo op onder de prediking van het woord? Biddend de woorden van die oude psalm die altijd op Pasen gezongen wordt en die we gisteren ook samen gezongen hebben. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Want we hoeven het gelukkig niet van een mens te verwachten. Niet van een discipel, niet van een prediker. Maar we mogen toch hoge gedachten hebben. Hoge verwachtingen hebben van die opgestane paasvorst die de dood heeft overwonnen. En zeg u het dan eens eerlijk, zou hij dan de dodigheid en de hardheid van uw onbekeerlijke, ongelovige hart niet kunnen overwinnen? Zouden we dan samen in deze dienst maar niet bidden, Heere, breek thans mijn hart. Heere, vernieuw op deze dag mijn binnenste. Heere, werk dat werk van uw genade. O, schenk me geloof. O, geef me de bekering. Zegen uw woord aan mijn hart. Kijk, zo wil de Heer in het geloof werken. Onder het woord. Door de kracht van zijn opstanding, de kracht van zijn geest. Zo wil hij het doen. Op het gebed. En dan moeten we niet alleen erop letten. Dat de Heer Jezus Christus dat doen wil. Door de kracht van zijn geest en woord. Er wordt ons nog iets gezegd. En dat is dat kleine woordje wat we in onze tekst tot nu toe alleen maar aangestipt hebben. Hij zeide die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Wat is de doop? Waarom staat het hierbij? Ik kan daar vanmorgen maar heel kort over zijn, u zult dat begrijpen. En vandaar alleen maar de kern van de zaak. Wat is de doop? De doop is in de Bijbel dit. Dat is een teken van de weg van de Heere Jezus Christus. Leest u het maar in Romeinen 6. In Romeinen 6 wordt gesproken over het sterven van de Heere Jezus Christus en zijn opstanding. U weet het trouwens misschien dat de doop van de Heere Jezus Christus in de Jordaan ook al heen wees naar zijn sterven en opstanding. Ik word met een doop gedoopt. En hoe word ik geperst totdat het al volbracht zij? Kijk, de doop is ook een afbeelding van de weg van de Heere Jezus. Als de dopeling in het water onderging, dan was dat een beeld van zijn sterven. En als hij opstond uit het water, was dat een beeld van het opstaan uit de dood. En zo is er in de doop altijd een heenwijzing naar de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Naar zijn sterven en opstaan uit het graf. Zo predikt de doop, zichtbaar evangelie, dat de Heere Jezus Christus gestorven is voor de zonde en opgestaan is uit de dood en uit het graf en de dood en de zonde heeft overwonnen. En daarom predikt de doop dat het nu door de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus mogelijk is dat zondaren zalig worden. Als er daarom vanmorgen in deze dienst op deze paasmorgen de doop bediend werd aan een van de kleine kinderen van de gemeente en dat water drupte, dan wijst dat water heen naar de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Naar de enige grond van de zaligheid. En dan zegt die doop dat Jezus Christus onder de golven en de baren van Gods toorn vergaan is. Dat hij voor de schuld en voor de zonde van de zijne geboet heeft. Dat hij tot in de hel toe vernederd is. Maar dat hij is opgestaan. De banden van de dood konden hem niet houden. Hij heeft de banden van de dood verbroken. Hij is opgerezen uit het graf door eigen kracht. En daarom zegt de doop dit. Zondaar gebonden in je ongeloof. Zondaar gebonden in je onbekeerlijkheid. Zondaar onrein en schuldig. Zondaar die zichzelf niet verlossen kan. Er is een weg van de verlossing geopend in het bloed, in het sterven en in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ge moet gereinigd worden van uw zonde, maar de doop, het sterven, de opstanding van de Heere Jezus Christus zeggen ook, ge kunt gereinigd worden van de zonde. Alles is bij mij mogelijk. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Maar hij heeft ook alles gedaan waardoor een zondaar zalig kan worden. Sterven en opstanding. Het zijn tekenen dat Christus alles volbracht heeft. Dat er zoveel voldoening was bij de Vader. Dat de Vader zo tevreden was, als ik het zo mag zeggen, met het werk van zijn Zoon. Dat hij hem opgewekt heeft uit de dood. Christus heeft alles volbracht. Alles voldaan. En daarom, omdat er nu aan al de eisen voldaan is door de Heere Jezus Christus. Omdat zijn lijden en opstanding het zichtbare bewijs zijn. Dat er niets ontbreekt aan zijn werk. Daarom is het mogelijk dat zondaren zalig worden op kosten van zijn genade. Dat wordt ook op die opstandingsdag en in die dagen daarna aan de discipelen meegegeven. De doop, teken van het volle werk van Christus, teken dat zijn werk af is. En laten we daar ook maar een enkele lijn van doortrekken, gemeente. Dat betekent toch dit, dat het nu voor verloren zondaren niet alleen zo is dat er een machtige verlosser is, maar ook dat er een verlosser is die alles betaald heeft, die alles voldaan heeft, een volkomen zaligheid. Er hoeft niets meer bij. Zoals het vroeger vaak gezegd werd, een uitgewerkte zaligheid. Alles is voldaan. En daarom ligt er zoveel ruimte in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Daarom ligt er zoveel mogelijkheid in. Daarom wordt ons dat ook gepredikt, de ruimte die er is bij Christus Jezus. Dat de grootste van alle zondaren zalig kan worden op kosten van Hem. Dat er in Hem geen gebrek is. Dat er in zijn offer geen gebrek is, in de reinigende kracht van dat offer geen gebrek is. Ja, dat het offer van Christus overvloedig genoeg is om te reinigen van alle zonden. O, wat zou dat ons moeten aansporen niet, om nu de zaligheid bij Hem te gaan zoeken, daar de zaligheid in geen ander te vinden is. Om de zaligheid in die ruimte te gaan zoeken die in Christus Jezus geopend is. Om aan te houden. Red mijn ziel. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden. Grote hoorder van het gebed. En dan valt het voor verloren mensen, voor doodschuldigen, voor ongelovigen, onbekeerden in zichzelf bij deze Heere zo mee. Want dan wil hij het geloof schenken. Dan wil hij blinde ogen openen. Harde harten verbreken. Hij wil dat doen door de kracht en door de bereidheid die alleen bij Hem te vinden is. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Kijk, dan krijgt voor het geloof die doop betekenis. Zonder het geloof heeft de doop geen waarde, geen betekenis. Maar wanneer er een sprankeltje, een ritseling van geloof is, dan krijgt die doop waarde. Want die doop vertelt me wie de Heere Jezus Christus is. Dat Hij gestorven is, in de wateren is ondergegaan. Dat Hij is opgestaan uit de dood. Die doop vertelt me, daar wijst het water heen, dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Kijk, dan gaan we verstaan wat dat zichtbare teken eigenlijk inhoudt. Dan gaat die doop ook steeds meer een wonder worden. Juist als we als kind gedoopt zijn, dan ga je wel eens terugkijken. En als je in het geloof mag terugkijken, dan zeg je: Heere, toen, voordat iets van mij begreep en dacht, voordat ik wist wat gebeurde, hebt u al gesproken en de tekenen van Christus, de tekenen van de reiniging, het teken van het verbond aan mijn voorhoofd gesprenkeld. Dan kun je wel eens met bewogenheid de doop zien bediend worden aan de kinderen van de gemeente. Want dan zeg je, dat is nu het zichtbaar evangelie dat spreekt van het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Van de reiniging door zijn bloed. Dat zegt dat het voor zondaren mogelijk is. Dat het voor schuldigen nog kan. Die geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De doop zelf doet het niet. Dat is slechts het teken. Maar wanneer het geloof leeft, dan gaat het ook verstaan waar de doop getuigenis van aflegt. waar de doop heen wijst. Dan gaan we het inzien. Dat we nu niet zalig worden door iets van onszelf. Maar zalig worden door het werk van de Heere Jezus. Die gestorven is en is opgestaan. Door de kracht van zijn opstanding. Dan gaan we hem aanbidden. Hem dienen. In zijn wegen wandelen. Dat wordt het verlangen van ons hart. En vandaar dat we ook tenslotte met deze vraag deze dienst van woord en sacrament mogen afsluiten. Waar gaat het om bij het paaswonder? Het gaat om het geloof. Kennen we het geloof? Hebben we door het ware geloof het woord leren verstaan en onze doop leren verstaan? Hebben we door het ware geloof iets van die schatten van Gods genade in ons eigen leven leren omhelzen? O, vergeet het niet. Zonder geloof kunnen we voor God niet bestaan, want wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Maar vergeet het ook niet dat de Heere nog laat prediken. En nog de sacramenten, ook het sacrament van de doop laat bedienen. Opdat zondaren tot bekering zouden komen. Tot geloof zouden komen. Het is nog mogelijk. Hij maakt dode zondaren levend. Hij zoekt ze op. Hij wil ze de schatten van zijn liefde openbaren. Harde harten verbreken. Zou het niet de moeite waard zijn? Niet dringend de moeite waard zijn? Als jongere, als kind, als oudere. Aan het einde van deze paasdagen te vragen. Heere, schenk me dat geloof. Zou het ook niet zo zijn? Dat er juist daarom op deze paasdag misschien iemand in de kerk zit die zegt, Heere, ik geloof. Kom gij mijn ongelovigheid te hulp. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, laat dat in ons leven mogen gelden. Dat grote wonder dat u toch nog om uw verbond aan verloren zondaren wilt denken. Wil u, o Heere, uw woord toepassen in ons leven. en leer ons de betekenis van onze doop persoonlijk, bevindelijk verstaan. Dat er een uitgewerkte zaligheid is. Door het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Een volkomen reiniging door zijn bloed. Heere, geef dat we niet rusten mogen, voordat dat ook in ons leven werkelijkheid wordt. En zegen ons met uw genade. Zegen ook onze kinderen, want ze hebben hetzelfde nodig. O, geef in hun hart een stille, tere vreze van u. En leer ze de bekering en het geloof. Het kan toch bij u, Heere. Uw trouw rust toch zelfs op het late nageslacht. O, wil dan dat woord wat in alle gebrek aan onze kant en in alle eenvoud gepredikt is vanmorgen, daartoe nog gebruiken. Dat we ernst gaan maken met de dingen van de eeuwigheid. En zoeken naar de kracht van dat bloed. Naar de kracht van die opstanding. Ga nu met ons. Geef ons verder een gezegende dag. Bewaar ons en spaar ons. Sterk ons en gedenk ons. Ook in deze week. Breng de gemeente aanstaande zondag weer hier. Geef een goede en gezegende zondag. Met onze ambtsbroeder dominee Bouw. En wil u ook ons gedenken wanneer we in onze eerste gemeente voorgaan. Heere, zie ons allen aan. En breng ons op uw tijd weer rondom het woord bijeen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. 73, het 14e vers is onze slotzang. 73, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.